gemeente namens uw bestuur. Eerst de volgende afkondigingen. De diensten voor DV zondag 30 januari. In de morgendienst op voor u voor te gaan dominee Blom uit de Ridderkerk. En s'avonds om 6:30 dominee van Leeuwen uit Valburg. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is voor het kerkblad en de tweede collecte is voor de evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes bij de uitgang doen. Een mededeling. Morgenavond, 24 januari, is het Bijbelkring, Our Choice, om 8:00. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede en blijdschap worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen aan gemeente uit Psalm 5 en daarvan het derde en het twaalfde vers. Vers 3, vers 12 van Psalm 5. Ook deze zondagmorgen mogen we ons stellen onder Gods heilige wet. En als antwoord willen we daarop zingen uit Psalm 25. En daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bid het pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Derde vers van Psalm 25. Na de wet van de Heer. Het gemeente God sprak. En God spreekt nog steeds al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden vroeg aan de Heere, toen hij vroeg, welk is het eerste van alle geboden, toen zei Jezus, en hij antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen leren bidden. Heere God, het enige waar we vandaag op kunnen pleiten is uw mededogen, uw barmhartigheid, uw milde handen en uw vriendelijke ogen. Heer, dat is nooit anders geweest. Dus ook vandaag niet. Dat wij pleiten op uw grondeloze barmhartigheid, op uw grondeloze genade. Of dat u vandaag hier wilt zijn. En dat is ook de reden dat we vandaag hier mogen zitten. Het is uw genade elke dag opnieuw als wij opstaan en ons weer mogen aankleden en ons weer mogen opmaken om naar uw huis te gaan. Heren, dat is pure genade van uw kant. Daar hebben wij geen recht op. Want dat recht hebben wij al lang vergooid in het paradijs. Heren, maar u geeft het wel. U geeft elke dag tijd om u te zoeken. Om met u te leven. Om aan uw handen te wandelen. Heer, op weg naar het koninkrijk. En Heer, en daarom brengt u ons hier vandaag weer opnieuw om ons te bepalen bij uw woord. Omdat u iets te zeggen heeft, ook vandaag in Haastrecht. Tot jongeren en tot ouderen. En tot ouden. En tot kinderen. Heer, u wilt vandaag uw gemeente wijsheid leren. Heer, wilt u dan zelf aanwezig zijn met uw Heilige Geest? Vervul ons, zodat we aandacht hebben voor u en dat we niet afgeleid worden door de omstandigheden die ons kunnen benauwen, door de zorgen die we meenemen naar de kerk. Heer, want er kan zoveel zijn, we zien het niet aan de buitenkant, maar er kan zoveel zijn van binnen, achter de voordeur, waar het rammelt aan alle kanten, waar de zorgen zijn die immens groot zijn en die we meenemen en dat ons afleidt van u en van uw woord. Heer, maar we bidden u of dat u onze gedachten gevangen wil nemen. Of dat u ons de concentratie wil geven op u. Heer, wilt u ook geven dat harten gebroken mogen worden die nog niet gebroken zijn. Dat we het mogen erkennen als kinderen, als jongeren, als ouderen, voor het eerst of opnieuw, dat we het niet zelf kunnen. En dat we een zaligmaker nodig hebben voor ons leven. En dat Hij, die Jezus, de weg is gegaan van kribben naar kruis. En dat Hij van jongs af aan al wist wat Hij moest doen. Heer, wilt u het zo geven dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Zegen alles wat op uw zegen is wachtende. De koster, de organist. In het spreken, in het luisteren. Heren, uit genade alleen. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen lezen uit Lucas. Lucas 2. En daarvan het einde van het hoofdstuk. Vanaf vers 40 tot en met vers 52. Lucas 2. Vanaf vers 40 tot en met vers 52. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag. En de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden ze wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden, de leraren hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij, hem ziende, werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden dat woord niet, dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Dit is het woord van God. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging willen we gaan zingen uit Psalm 37. Psalm 37 en daarvan het tweede en het derde vers. Vers 2 en 3 als voorbereiding op de verkondiging. Met een hele verkondiging zingen we uit de derde vers van Psalm 119. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest, mocht u mij op mijn paan ten leidsman strekken. 119:3 als antwoord op de verkondiging. Ik heb over de preek geschreven, gemeente. Moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader? Moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader? het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Dat zegt vers 40. Zo begint onze tekst. En Jezus nam toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Dat zegt vers 52. Zo eindigt onze tekst. We hebben letterlijk te maken met een kinderverhaal. Een verhaal over het leven van Jezus. Over een periode uit zijn kinderjaren, de puberteit. Alleen ja, u heeft misschien altijd wel gedacht, is dit het dan? Moeten we het dan hiermee doen? Het komt er maar karig vanaf. Eerlijk is eerlijk, u verwachtte zoveel van. Het begon allemaal zo groot en zo overweldigend. Het hele geboorteverhaal van Jezus, dat wordt uit de doeken gedaan tot in detail. Ja, u zou bijna met eerbied zeggen, tot in de treuren. Lucas is dan zo nauwkeurig, zo gedetailleerd, zo breedvoerig en grondig. En u wordt door Lucas eigenlijk in grote verwachtingshouding gedrukt. En u kunt eigenlijk niet wachten tot het verhaal begint over Jezus' jonge jaren. Zijn kinderjaren. Ja, hoe ging dat? Wat deed hij allemaal? Wat voor jongen was het eigenlijk? En hoe ging hij om met zijn leeftijdsgenoten? En u verwacht er grote dingen van. Maar dan, ja, moet u ervan zeggen, het is niet veel. Weet u, velen uit Lucas' dagen in die Hellenistische wereld, die Grieks-Romeinse wereld, waren wel gewend van over die verhalen over die grote mannen, een of andere goddelijke figuur die grote daden deed. En als er dan een verhaal verteld werd over zo'n goddelijk figuur, nou ja, dan kon u erop wachten. Of ook zijn jeugdjaren werden verteld. Groots en hoogdravend. Verhalen die toch wel opzien baarden. Dat hoorde bij zo'n goddelijk figuur. Maar het enige wat we te horen krijgen is dit. Het kind dat vandaag wordt aangekondigd, dat werd met vorstelijke titels aangekondigd. En de engel die antwoordde en die zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal ook het heilige dat uit u geboren wordt, zal worden Gods zoon genoemd worden. En dan komt Elisabeth Maria tegen als ze eenmaal die oproep heeft gekregen. En als Maria dan op bezoek komt en ook zij het niet meer kan houden, als ze de eerste is die door Johannes tot Jezus wordt gebracht, dan staat er. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurt net dat het kindje opsprong in haar buik en Elisabeth, die werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. Waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Ja, en dan wordt die de Heere van Elisabeth geboren en dan wordt hij in doeken gedaan en dan wordt hij in de kribbe gelegd en dan komt het terecht in de armen van Simeon en Anna en overweldigende profetieën worden over hem uitgesproken. Imposant en imponerend. Maar ja, dan krijgen we alleen maar dit te horen voor het overgrote deel van Jezus' jeugd. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Zo waren ze jaren tot zijn twaalfde. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Zo waren ze jaren na zijn twaalfde. Dat is Jezus' jeugd. Meer niet. Kijk, dat ze het anders gewend waren. Dat het eigenlijk niet voldeed aan de verwachtingen. En dat daaraan voldaan eigenlijk moest worden. Nou ja, dat hebben we gemerkt. Want later in de tijd komt er een ander evangelie op het toneel. Het zogenaamde kinderevangelie van Thomas. Waar Jezus' goddelijkheid grote nadruk krijgt. Waar zijn jeugdjaren worden aangevuld. En dan wordt ons daar verteld over Jezus die als vijfjarig jochie uit zachte modder 12 musjes fabriceert en samen met de andere kinderen begint te spelen. Zo'n verhaal kent de islam ook. Mogelijk hebben ze het hier vandaan, maar dat terzijde. Daar, in dat kinderevangelie, krijgen we een Jezus te zien. Nou ja, wilt u het horen? Een Jezus die eigenlijk, nou ja, het is een gefrustreerd en geïrriteerd mannetje. Dan zien we Jezus lopen door de straten van een dorp, maar plotseling komt daar een jongen, ja, een kereltje, en die keek niet goed en hij liep tegen Jezus schouder op. Maar Jezus was daar niet van gediend en hij zegt tegen die knul, jij zal je pad niet meer vervolgen. En het kind dat viel op de grond en het stierf. Nou, mensen in het dorp, ja, u kunt het wel begrijpen, mensen in het dorp die beginnen te klagen bij Jozef en Maria. En die willen hem liever uit dat dorp hebben, want hij vermoordt kinderen. En als Jozef hem dan vraagt waarom hij zulke dingen doet als een goede vader, dan dat hij zegt tegen zijn zoon dat de mensen hen haten en hen vervolgen, dan reageert Jezus gelijk. En hij zorgt ervoor dat iedereen die wat over hem gezegd heeft, blind. Dat kon Jozef niet echt op prijs stellen, dus die stond op, die pakte Jezus beet bij zijn oor en die trok er hard aan. Ja, je kunt het natuurlijk begrijpen, dit zijn wildwestverhalen. Dat heeft niks te maken met Jezus uit de andere evangelie, ook niet die van Lucas. Nee, Lucas heeft niet veel woorden over Jezus' jeugd. We kunnen echt wel zeggen, dit is een uitzondering. Maar ziet u trouwens ook hoe Lucas dan verschilt met dat kinderevangelie? Lucas legt niet het accent op zijn goddelijkheid, waar hij dat eerst wel deed, maar op zijn mens zijn. Jezus groeide op. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte. In alles moest Jezus groeien. Fysiek, mentaal, geestelijk. En nu wordt dat God zijn van Jezus en het mens zijn van Jezus wordt hier bij elkaar gebracht. Maar hier, in ons gedeelte, wil Lucas echt benadrukken. Jezus was ook echt mens. Niet alleen God, maar ook echt mens. Ze staan naast elkaar, God en mens, ze horen bij elkaar en ze moeten niet met elkaar verstrengeld raken. Maar goed, dit verhaal over Jezus' jeugd mag dan een uitzondering zijn. Mag dan misschien een afknapper voor u zijn, omdat u had er zoveel van verwacht. Maar volgens mij, en ik kan het natuurlijk mis hebben, maar volgens mij zegt dit alles over Jezus' jeugd. Want het viel al op, gemeente, toen ik deze preek aan het voorbereiden was, toen viel ineens dat licht op deze tekst. Ineens begon deze tekst te spreken tot me. Toen ik ontdekte dat die woorden en het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en het werd vervuld met wijsheid en de genade van God was over hem in vers 40. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen in vers 52, dat die het verhaal omklemmen. Deze woorden, die zeggen alles over de inhoud van dit verhaal. Deze woorden zeggen alles over hoe Jezus opgroeide. Deze woorden vertellen u alles over hoe Jezus vervuld werd met wijsheid, hoe de genade van God op hem was. En ik vind dat zo mooi. Dit is namelijk hoe Jezus zijn jeugd heeft doorgebracht. Dit is hoe Jezus wijsheid meer en meer toenam. Hoe Gods werk in zijn leven meer en meer zichtbaar werd. Hoe Jezus meer en meer groeide in zijn relatie met zijn vader. Wat ik bedoel? Nou, moet u zelf maar eens meekijken vandaag. Want het begint er al mee, hè? En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Ziet u? Nee. Ergens zou u het ook niet anders verwachten. Van Jezus' ouders. Niet waar? Zeker niet naar wat we hebben gehoord. Simeon, het begint bijna normaal te klinken. We hoorden het daar, dan staat er wel tot vier keer toe. En als je Anna meerekent, 5 keer toe. Volgens de wet, zoals geschreven staat in de wet. Wat gezegd is in de wet, volgens de gewoonte van de wet. U kunt er gewoon op wachten. Dit is wie zij waren. Joden, rechtvaardige Joden. Joden die leefden naar de verordeningen en de geboden van de Heere. Joden die God op het oog hadden. Zij deden zoals geschreven stond in de wet van de Heere. Daarom brachten zij het kind naar Jeruzalem om het de Heere voor te stellen. Ze brachten het kind voor het aangezicht van God om het weer aan hem terug te geven. Ze hadden hem slechts gekregen. Het was immers Gods zoon. En als we dan lezen, En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Dan lijkt dat heel gewoon. U staat helemaal niet met uw oren te klapperen als u hoort dat ze dat ook niet een keertje deden. Maar elk jaar. Ze gaan elk jaar. Vanaf dat dat kind geboren is, gaan zij op naar Jeruzalem voor dat feest. Ook dit jaar weer. Wanneer Jezus 12 jaar is geworden, gaan ze weer naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem. En Jezus moest niet. Jezus was niet verplicht tot zijn 13e. Het was helemaal niet aan de orde. Pas vanaf zijn 13e begon die verplichting te tellen. Dat hij de wet in acht moest nemen. Eigenlijk begon vanaf zijn 13e pas de volwassenheid, maar nu nog niet. Jezus hoeft niet, want hij wordt nadrukkelijk ook nog genoemd een kind. Maar toch deden Jozef en Maria dat. Toch deden ze het. Ze namen hun kind elk jaar mee naar Jeruzalem. Naar het feest van het Pascha. Ja, het is bijna normaal. Alleen u voelt wel aan. Is dat nu ook zo? Is dat nu zo gewoon? Ik dacht, dat mogen we ons in dit nieuwe jaar echt wel afvragen. En in dit geval snijdt het mes aan twee kanten. Want gemeente, hoe staat het met u? Hoe was het in het afgelopen jaar? En hoe wordt dat in het nieuwe jaar? Kijk, Jozef en Maria mogen dan rechtvaardige Joden zijn. Dat is waar. En ze mogen elk jaar opgaan naar het feest. Dat is waar. Maar hoe zit het met u? Gaat u graag op? Ja, misschien u die thuis zit, u voelt misschien wat de pijn. Juist nu weer. Nu alles weer op slot zit waar beperkte mogelijkheden er zijn. U misschien maar één keer per zondag naar de kerk kan. Ja. Terwijl u zo graag wilt. Nou, laat het u gezegd zijn, ik voel met u mee. Ik begrijp wat u bedoelt. Maar gemeente, waar het me eigenlijk om ging. Wat houdt u uw kinderen voor? Kijk, Jozef en Maria waren hier ineens gezind. En bij u thuis? Het is nogal lastig als één ouder de andere kant op gaat. Want hoe reageert het kind in de meeste gevallen? Is het niet zo dat het kind dan kiest de kant van de ouder die niet meer gaat? Het zit in onze natuur, toch? Of misschien zegt u wel, nou ja, één keer per zondag naar de kerk is voor mij voldoende hoor. Dat ziet u ook om u heen gebeuren. En ik maak me er wel eens zorgen over waarin mensen dan klagen. Die zegt, ook nog eens een keer erbij klagen, die zeggen ja, de preek moet korter en korter. En één keer per zondag naar de kerk, dat is toch voldoende? Waarom zou ik twee keer gaan? Maar laat me u vragen. Waarom eet u drie keer per dag? Als Gods woord uw eten en drinken is, dan is twee keer in de week naar de kerk niets. Kijk, weet u, het maakt nogal wat uit wat u uitstraalt naar uw kinderen in de omgang met God en zijn woord. Het maakt nogal wat uit hoe u uw kinderen voorleeft. Dat de kinderen zien dat er belang zit aan het zijn onder Gods woord. En dat de kinderen zien dat uw levensmotto is. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Zien uw kinderen dat? Zien uw kinderen dat u niet zonder dat woord van God kan. Dat u niet leven kunt zonder dat woord. Dat u niet leven wilt zonder. Dat u wilt leven vanuit dat woord. Dus misschien is het goed om daar met uw kinderen over te praten vanmiddag. Straks onder het genot van een bak koffie en een glas limonade. Het maakt nogal wat uit hoe we aan tafel gaan zitten. En Gods woord openslaan. Of dat we daar de tijd voor nemen. Of dat we zeggen, nou jongens. Even stil zijn. We gaan even lezen. Kinderen, we gaan even bidden. Ja, het is wat. Even stil zijn. Even bidden. Het maakt nogal wat uit of we leven bij die centrale gebeurtenis van het evangelie. Of we leven bij de gebeurtenis van die bevrijding, Gods bevrijding. Snapt u? Gemeente, daar mogen we echt wel eens bij stilstaan. Dat we niet bedenken de dingen die beneden zijn, maar de dingen denken we die boven zijn. En dan praat ik net zo goed tegen mezelf hoor, dat is echt waar. Dat is de ene kant waar het mes snijdt. Maar de andere kant, jongens en meiden. Jezus gaat mee, hè? En jullie? Hoe gaan jullie dan mee? Hoe is het eigenlijk met jullie? Zien jullie aan jullie ouders dat die centrale gebeurtenis van het evangelie niet zomaar iets is, maar dat het is erop of eronder? Dat het is buigen of barsten? Zeg maar dat jullie zien dat jullie ouders echt niet anders kunnen dan vallen, want anders is er geen bevrijding, anders staan jullie ouders met lege handen. Merken jullie dat? En word je daar warm van? Begint er dan iets te tintelen van binnen? Is die bloem al open gegaan voor Gods woord? Dat je naar de kerk ging en luistert naar Gods woord. En dat het al luisterend bij je binnenkwam. Dat het al prekend, dat je van binnen brak. Dat is Jezus ook, hè? Hij luisterde. Dat je naar de catechisatie ging en vragen stelde om wijs te worden in Gods woord. Dat deed Jezus ook, hè? Stel de vraag. Ja, eigenlijk zou ik zo de vraag aan jullie moeten stellen. Is de genade van God al over jullie gekomen? Dat Gods werk zichtbaar werd in je leven. Dat het toenam, dat je groeide in de relatie met God. En zeg nu niet tegen mij vanmorgen, ja, dominee, daar ben ik te jong voor. Want Jezus was 12, hè? Ja, zeg je, maar dat was Jezus. Dat klopt, dat is waar. Maar de jonge Samuel dan? Ook van hem werd toch gezegd, en de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Here als bij de mensen. Dus dat is geen excuus. Zeg eens eerlijk. Zijn jullie al wijs? Want daar doelt Lucas op, hè? Daar wil Lucas het over hebben. Daarom staan vers 40 en vers 52 geklemd om dit verhaal. Hier is waar wijsheid wordt gedefinieerd. Hier is waar de wijsheid wordt begrensd. Hier wordt uitgemaakt wat wel en wat geen wijsheid is. Het is hier waar alle andere wijsheid die we denken te kunnen bezitten, wordt weggezet als dwaasheid. Hier wordt de ware wijsheid gevonden. Want waar gaan, gemeente, waar gaan Jozef en Maria heen? Jongens en meiden, waar gaan de ouders van Jezus heen? En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Alsof Lucas zegt, waar kun je nu wijsheid leren? Waarom nam Jezus nu toe in zijn jonge jaren in wijsheid? Waarom nam Jezus nu toe in genade bij God en bij de mensen? Dat kan alleen maar in Jeruzalem. Daarom speelt heel dit verhaal zich af in en rondom Jeruzalem. Daar alleen is de wijsheid te vinden. En dat wisten Jozef en Maria ook. Daar is het centrum van de Joodse godsdienst. Daar is het waar de God woont, bij wie al die wijsheid te verkrijgen is. In Jeruzalem moet je wezen. Omdat het God het is die daar woont. Omdat God het is waaraan ze hun leven hebben te danken. De schepper van hemel en aarde, de God waar alles mee begon voor het volk van Israël. Daar is het waar de God van Israël geloofd en geprezen mag worden, omdat Hij het is die stof tot juichen geeft. Hij was het die hun heil bewerkte. Hij is het namelijk die het mogelijk maakte dat er van generatie tot generatie verteld kon worden van Gods genade en barmhartigheid. Hij had het mogelijk gemaakt dat wanneer kinderen meegingen naar het feest en zouden zeggen: pap, mam, wat betekent deze dienst voor jullie? Dat ze konden zeggen: jongen, dit is het Pascha-offer voor de Heer. Die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Bevrijding. Kijk, daarom was Jezus daar. Daarom bracht Jezus zijn jeugdjaren rond in de tempel. Eigenlijk zegt Lucas hiermee: dit typeerde nu Jezus jeugdjaar. Dit is het enige verhaal, dat is waar. Maar het is ook het enige verhaal wat nodig is. Want dit is wie Jezus is. Dit is waar Jezus wilde zijn. Ook in zijn jeugd. Hier nam Jezus toe in wijsheid. Hierdoor nam hij toe in de genade bij God. We hebben al die andere verhalen over Jezus jeugd helemaal niet nodig. Trouwens, het is ook zo'n verschil. Geen geïrriteerd en gefrustreerd kind, maar een kind wat niet anders wilde dan te zijn in de dingen van zijn vader. Dan te zijn in het huis van zijn vader. Dat is mooi, hè? Vindt u niet? Dit gedeelte mag wel met u meegaan. Ik zou zeggen: print het uit. Leg het midden op tafel. Doe het in uw binnenzak. Hang het boven je computer, boven je PlayStation, boven je Xbox, boven uw tv. Snapt u nu waarom ik al die vragen stelde? Daarom staan vers 40 en vers 52 geklemd om dit verhaal. Om te laten zien dat dit de enige weg is tot wijsheid. Hoe u kan toenemen in genade bij God en bij de mens. Jezus neemt toe in wijsheid door te luisteren en vragen te stellen. Ja, Jezus laat het u zien, gemeente. Jezus doet het u voor. Alleen, Jezus laat u nog meer zien. Jezus wil door de evangelist u nog meer laten zien. Jezus wil u opnieuw op deze dag, op zondag 23 januari 2022 al wijsheid leren. Want ineens, als dat feest van de bevrijding is afgelopen, zijn de ouders hun kind kwijt. Ik weet niet hoe het u het heeft, maar u zou zich toch onwillekeurig afvragen als ze eenmaal na 3 dagen hun kind weer terugvinden in de tempel en compleet verbijsterd en verbouwereerd met grote opluchting, ook wel met een moederhart, vraagt Maria dan: waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Dat u zich onwillekeurig afvraagt: ja, maar hoe kan het nu? Dat ze als ouders die God vrezen, die de geboden onderhouden, dat ze zo reageren. Snappen ze dan niet dat dit het belangrijkste is? Zouden ze nou niet blij zijn geweest dat hun kind hiermee bezig was? Wat denkt u? Zou dit ter discussie staan, gemeente? Ik denk het niet. Daar hoeven we, denk ik, als we het begin van het Lucas-evangelie hebben gehoord, helemaal niet over te twijfelen. Trouwens, waarom zouden ze? Zij waren er toch die hem jaarlijks meenamen, elk jaar, naar het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Naar het feest van de bevrijding. Dat doe je toch niet voor niets? Dan wil je je kind toch iets meegeven? Dan wil je je kind toch bepalen bij dat feest van de bevrijding. Zou het kunnen, gemeente, dat ze zich afvragen waarom zelfs, al is het feest al afgelopen en dat duurde 7 dagen, al is het feest al afgelopen, dat Jezus nog blijft hangen in de tempel? waarom Jezus daar in de tempel nog is, terwijl hij toch daar lang genoeg had kunnen zijn in de dingen van zijn vader, in het huis van zijn vader. Betekent dan voor Jozef en Maria zijn bestemming hun gemis? Dat hij zelfs nog na het feest van 7 dagen blijft in de tempel en uiteindelijk zoek raakt? Moeten zij hun kind verliezen vanwege zijn dienst aan de vader? Voelt u? En dan stelt Jezus hen ook oprecht en eerlijk een wedervraag. Het is niet een brutaal en opstandig kind die zijn ouders wel even op zijn nummer zet, waar iedereen bij is. Nee, zo niet. Dat blijkt ook wel uit vervolg als Lucas zegt dat hij hen onderdanig was. Maar Jezus vraagt dan, waarom hebt u mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En u ziet voor u die verrassende blik van Jezus. Wisten jullie het dan niet? Jullie hebben mij toch aan de Heer voorgesteld? Jullie weten toch dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Jullie weten toch dat ik Gods zoon ben, dat ik de eerstgeborene ben, dat ik een speciale missie heb. Dat hebben jullie toch gehoord? Dat ik de zaligheid bereiden zal voor alle volken. Dat ik daar speciaal voor ben afgezonderd. Ik wilde jullie niet ongehoorzaam zijn, maar ik dacht wel dat jullie zouden begrijpen waartoe ik gekomen ben. Dat ik hier thuis ben, in het huis van mijn vader. Dat ik hier kan groeien in de genade bij God en mijn wijsheid toeneemt en ik mijn roeping meer en meer leer verstaan. Hij moest, gemeente. Dit wilde Jezus u nog laten zien en horen door de evangelist. Hij moest. Want daar ligt alles in. Als dat woord voorbij komt, dei. Het is noodzakelijk. En dan zien we God aan het werk. Dan zien we hoe God bevrijding teweeg brengt. En dan zien we hier dat Jezus zijn ouders al voorbereidt op wat komen gaat. Zijn bestemming in het huis van de Vader betekent voor hen dat ze hem kwijtraken. Hij kan niet zijn in de dingen van zijn vader zonder dat hij zoek raakt voor zijn ouders. Maar ook voor alle die hem volgen, zijn discipelen. Alleen dit kwijtraken, gemeente, dit moeten zijn in de dingen van het huis van zijn vader, dat is niet negatief. Echt niet. Misschien op het eerste gezicht wel zo, maar het is niet negatief. Nee, het moeten zijn in de dingen van zijn vader. Het kwijtraken van hem is tot zegen van alle volken. Het is tot zegen van jou. Van u. Hier wordt de wijsheid verkregen. Hier wordt het feest van de bevrijding werkelijkheid. Want als Jezus eenmaal zijn weg gaat naar Jeruzalem en de toren van God over de zonde moet wegdragen vanwege de zonde, dan is dat zoals uw kinderen straks aan u vragen, pap, mam, wat betekent dit evangelie voor u? Dat u kunt zeggen, jongen, meisje, dit is het paaschaoffer voor de Heer. Dit is het voorbijgaan offer voor de Heer. Dit is de eerstgeborene. Hij is het offer. Niet een bloed van het lam, van een lammetje, maar hij zelf, die eerstgeborene, die laat zich slachten. Dit is het offer waardoor u vrijuit gaat. Bevrijding. Ja. Dan zullen ze hem ook kwijt zijn, dat klopt. En dan zal ze hem ook zoeken. Maria, opnieuw. En dan zal ze hem niet vinden. Dat klopt. En dat kan ook niet. Want je zoekt niet de levende bij de doden. Maar zo is het, zodat ze nooit meer verlaten zou worden. Gemeente, zeg eens, heel eerlijk vandaag. Ziet u de wijsheid van God? Zult u het dan ook zoeken op plekken waar die wijsheid te vinden is? Zodat u toeneemt in wijsheid, toeneemt in de genade bij God en bij de mensen. Achter Jezus aan. Machtig, als u zou kunnen zeggen: ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Amen. Samen leren danken en bidden. Heere God, dank voor uw woord. Dank dat u nog komt met uw woord. Dank dat u ons nog wilt zetten op de weg van de wijsheid. We bidden u dat u de vrucht op de verkondiging wilt geven. Heer, u alleen bent degene die harten kan bewerken. Dominees kunnen praten als brugman, maar als u er niet in meekomt, dan zal het nooit wat worden. Heer, schenk dan ook in uw genade de vrucht erop. Heer, we bidden u dat u wilt zijn met de heer Schumacher. Heer, u kent hem. is op leeftijd gekomen, hoge leeftijd. En Heer, hij merkt dat krachten afnemen, dat het lichaam aftakelt. En Heer, dat wist hij al heel lang. Want het is, de mens is gezet om eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Maar Heer, u weet en u kent hem. Of dat hij u mag kennen. Heer, we bidden u of dat u die wijsheid die hier bij Jezus te vinden is. Of dat u die hem wilt geven meer en meer. Kijk, Heer, u geeft genadens, u geeft levensgenade, maar u geeft ook stervensgenade. Heer, als die dag komt, wilt u dan bij hem zijn en bij hem blijven. Zodat de dood een doorgang mag zijn naar het eeuwige leven. Heer, we bidden u voor mevrouw Hagesol, Heer, u kent haar. Ook een hoge leeftijd mogen bereiken. We danken u dat u haar weer heeft laten verjaren. Heer, zegen haar ook in de toekomst die voor haar ligt. Als het toch wel aftel is van de jaren menselijkerwijs gesproken. Heer, wilt u dan geven dat ze u mag kennen. Dat ze bij u mag schuilen. Onder uw vleugels. In de schaduw van de Almachtige. Heere, u geeft ook alles wat nodig is voor de zending en voor de evangelisatie. Heere, breid uw woord uit. Laat mensen nog terugkeren tot u. Heer, u bent nog zo geduldig. U vertraagt uw belofte enkel en alleen omdat u niet wilt dat er enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Heer, zegen dan het werk en de arbeid die er geleverd wordt, de inspanning die er gegeven wordt voor uw woord. Waar het ook is. Heer, wilt u ook zijn met de kerken in Nederland in het algemeen. Heer, waar uw woord ook vandaag door andere dienaren wordt gebracht. Heer, zegen het. Omdat het vrucht mag dragen, opdat Nederland zal zien dat er nog lichtdragers zijn van uw woord. Dat er nog mensen zijn die een stad op een berg zijn en een licht op een kandelaar. Heer, wilt u zijn met uw eigen volk. Heer, uw oogappel. Heer, we weten over Paulus die erover schrijft. Heer, dat er nog een toekomst is voor uw volk. En dat er een rest zal overblijven. En Heer, u gaat nog door met uw werk. Heer, geef toch dat het uiteindelijk zo zal zijn dat heel Israël zal zalig worden. Heer, haal de sluier van de ogen. Heer, dat wij als heidenen hen tot jaloersheid mogen verwekken, zodat ze het mogen zien wat een zaligmaker we hebben in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we bidden u ook voor de vervolgde kerk. In zoveel landen, Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Turkije. Zoveel plekken, Heer, op deze wereld waar, ja, in het openbaar of in het geniep, christenen worden onderdrukt. Waar christenen geen bewegingsruimte hebben. Heer, maar wilt u geven dat ze staande mogen blijven zoals Johannes en Petrus. Heer, dat ze waard geacht zijn om de smaadheid te dragen omwille van uw naam. Heer, wat zou het groot zijn als dat zo was. Heer, geef het hen. En Heer, we bidden u voor de nood in deze wereld. U kent de nood. U weet dat de wereld wankelt op haar fundamenten. U weet dat het bloed uit 1000 wonden. Zoveel ellende, zoveel miserabele omstandigheden. Heer, maar we bidden u. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Want wij zien uit naar uw komst. Wij zien uit om te zijn bij u. Heer, geef dat we toch zien zouden wat deze wereld, wat het niet geven kan, ook als jongeren. Het lijkt allemaal zo mooi, maar er is zoveel nood en zoveel leed. Mozes heeft toch zelf gezegd, het meest van onze dagen is verdriet. En dat is ook zo. Heer, wilt u geven dat we die signalen opmerken, dat het hier op deze wereld niet normaal is. Dat het een potje is. En dat had u en dat heeft u ook gezegd. Heer, maar u heeft ook een toekomst nog. Heer, geef dan dat de wereld het nog zou zien. Dat er een toekomst is voor alle die geloven in uw lieve Zoon. Dat ze gerechtvaardigd kunnen worden in uw lieve Zoon. Opdat ze u kunnen ontmoeten. En niet eenmaal veroordeeld zouden worden. Omdat ze het niet hebben gewild. Heren, we bidden u zo alles. Niet omdat wij ergens recht op hebben. Maar we bidden het u enkel en alleen uit genade. Heren, wilt u ook nog zijn met de gemeente hier in Haastrecht. Heren, u kent het. U weet hoe het groeit. Heren, we bidden u voor het bestuur. Wilt u geven dat ze de gemeente in alle wijsheid zouden leiden, hen terecht zouden stellen en vermanen en willen leggen als het nodig is. Heren, dat ze bovenal liefde zouden hebben tot u en tot uw dienst. En dat ze zo ijveren om de gemeente volmaakt te stellen in Christus Jezus. Heer, we bidden u zo voor de gemeente. Laat het een lichaam zijn, Heer, die vele leden heeft. En die vele leden zijn één lichaam. En het hoofd, dat u dat bent. Heer, geef het ze. En dat ze ten alle tijde de ogen gericht mogen houden op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus Christus. Heer, en dit alles bidden wij enkel en alleen uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 71 en daarvan het 10e vers. Psalm 71, vers 10. U mag naar huis onder de zegenende handen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.